Gemeente, geliefde gemeente, wij weten allemaal wel, en de kinderen ook denk ik, wat een Siamese tweeling is. Twee kinderen die geboren worden en die op een of andere manier aan elkaar vastzitten, min of meer met elkaar vergroeid. Soms hebben ze delen van het lichaam gemeenschappelijk en er worden dan vaak ook wel pogingen gedaan om zulke babytjes, of later als ze groot geworden zijn, volwassen mensen soms, om ze te scheiden. Maar hoe meer ze aan elkaar vastzitten en hoe meer ze gemeenschappelijk hebben, hoe moeilijker dat is. En soms loopt dat dan ook helemaal verkeerd af. Siamese tweeling. Nou gemeente, vanmorgen ga ik het met u hebben over een Siamese drieling. En daar had je natuurlijk nog nooit van gehoord, jongens en meisjes. Ik weet ook niet of dat bestaat hoor. In het geestelijk leven in ieder geval wel, horen we onder andere uit de eerste Petrusbrief. Wij gaan verder met het nadenken over dat leven van die pelgrims, weet je wel, van die mensen die onderweg zijn naar de hemel, die wel op aarde leven, maar die al burger zijn van het koninkrijk der hemelen. En daar moeten ze heen en daar moeten ze zich op richten. Vreemdelingen en bijwoners in de verstrooiing, de mensen aan wie Petrus schrijft. Mensen onderweg door dit leven. Mensen die, als ze onderweg zijn, drie reisgenoten hebben. En die drie reisgenoten zijn zo aan elkaar verbonden dat ik zou willen spreken van een Siamese drieling. Je kan nooit één van de drie bij je hebben en twee niet. Of twee wel en één niet. Altijd heeft iedere christen, of die het nou beleeft, dat is een ander verhaal. Of die er veel zicht op heeft, is een ander verhaal. Maar hij heeft in ieder geval deze drie wel bij zich. Waar heb ik het over? Over die drie die ook al genoemd werden in het gebed, zojuist in het doopsformulier. Waarachtig geloof, vaste hoop, vurige liefde. En dat hebben de vaderen van het formulier niet bedacht, maar dat is bijbels. U weet, Paulus in 1 Korinthe 13 heeft het daar ook over. Geloof, hoop en liefde. En de meeste van die is de liefde. Nou, Petrus zegt het op zijn beurt ook, gemeente. Want Petrus wordt geleid door dezelfde geest als de apostel Paulus. Als Paulus zegt dat het in het leven moet gaan om geloof, hoop en liefde, zal Petrus dat natuurlijk niet tegenspreken, maar dan kun je dat bij Petrus ook terugvinden. Al is het in een andere volgorde misschien. Want dat een christen een levende hoop heeft, dat was het eerste wat hij eigenlijk zei. Twee preken terug in vers 3. Levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat een christen altijd ook te kennen moet zijn aan het hebben van geloof, hadden we vorige week begrepen. Vers 7. De beproeving van uw geloof. En dan komt de derde van de Siamese drieling, die er natuurlijk dan bij hoort, als in onze tekst gesproken wordt over het kennen van liefde. En als het ergens geldt, gemeente, dat Siamese twee of drielingen niet te scheiden zijn, geldt dat natuurlijk hier. We zullen dat ook vanmorgen horen. En we hebben er eigenlijk al iets van gehoord in het doopsformulier. Aanhangen, betrouwen en liefhebben. Het hoort allemaal bij elkaar, gemeente. En we letten dus vanmorgen speciaal op dat laatste. De liefde. En dat gaat volgens onze tekst ook uit naar een speciale persoon. Wie hebben Gods kinderen bijzonder lief? Wat denken jongens en meisjes? Wie hebben de gelovigen nou in het bijzonder lief? Van wie houden ze nou het meest? Van de Heere Jezus. Dat is het thema voor de preek, gemeente. Liefde tot de Heere Jezus. Drie gedachten. Dat is dus onmisbaar. Dat is tegelijkertijd, als je erover nadenkt, onvoorstelbaar. En in de derde plaats, als je kijkt wat dat allemaal oplevert, wat dat aan vruchten geeft, is het onschatbaar. Liefde tot de Heere Jezus. Onmisbaar, onvoorstelbaar, onschatbaar. Ja, dat woord liefde, gemeente. Hoeveel popliedjes, hoeveel songteksten van wereldse zangers en zangeressen zouden gaan over liefde? I love you, zeggen ze dan. Nou, het is de vraag wat de mens ermee bedoelt, gemeente, als die nog onbekeerd is. Als die eigenlijk nog een hater van God en zijn naaste is, dat zegt de Bijbel van mensen die onbekeerd zijn. Wat zou iemand dan bedoelen als die het heeft over liefde? Misschien is het wel vermomd egoïsme. Het is eigenlijk ook wel te begrijpen dat de wereld ook altijd heeft over liefde, want dat hebben ze afgekeken van de kerkgemeente. Als we in de kerk bij elkaar zijn en het woord van God wordt gepredikt en ons wordt verteld waar het nou allemaal om draait in het leven, waar het God om te doen is en waar het ons om te doen moet zijn, dan kom je bij precies hetzelfde woord uit. Luther zei het al, de duivel is de aap van God. Die doet altijd God na. Als God laat preken over liefde, laat de duivel via de radio en de andere media, via muziek en andere instrumenten, laat hij ook preken over liefde. Namaak liefde. De duivel is nooit origineel. Maar God begon ermee, gemeente. En dat is eigenlijk al de kern van het evangelie, zo weten we dat toch uit de Bijbel. Al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. We kunnen het uit ons hoofd opzeggen. En het evangelie vertelt ons dat als God de wereld heeft lief gehad, mensen door het zenden van zijn zoon wil bewaren voor het eeuwig verderf en hen wil schenken het eeuwige leven, dat die liefde nou ook in ons leven wederliefde gaat oproepen. Daar gaat het toch ook steeds om in de Bijbel, gemeente. Daar heb je van gezongen toen de wet is voorgelezen. Zelfs de wet moet ons brengen tot het liefhebben van God. Hoe uw geboon mij tot uw liefde opwekken. De psalmen zingen ervan. Bemint de Heer Gods gunstgenoten. De Heer die vromen hoedt en straft het boos gemoed. De apostelen hebben het onderwezen. Laatste wat de apostel Johannes, de laatste nog levende apostel, in zijn laatste levensjaren te zeggen had als men hem op een draagbaar de gemeente van Efeze binnenbracht en de honderdjarige bijna niks meer uit kon brengen. Het laatste wat hij tegen de gemeenteleden zei, kinderkens, hebt elkander lief. Nou is het opvallende van onze tekst van morgen dat daar niet staat dat moet je doen. Dat hoor je te doen. Elkaar niet alleen maar lief hebben, maar eerst en vooral God lief hebben en de Heere Jezus beminnen. Er zijn natuurlijk zat plaatsen in de Bijbel waar je zo'n aansporing kunt krijgen. Maar ik vond het opvallende van deze tekst dat Petrus er hiervan uitgaat. En weet je waarom dat nou extra opvallend is? Ik heb u in de eerste preek 4 weken geleden gezegd. Die man heeft die mensen nog nooit persoonlijk ontmoet. Het zijn gemeenten daar in Klein-Azië die gesticht zijn door de apostel Paulus. Petrus is voor zover wij weten nooit in die streken geweest. Hij schrijft er wel aan omdat hij voor hen ook een roeping voelt en een band ervaart. Maar hij heeft ze nooit in levende lijven gezien. Hij heeft wel veel van ze gehoord natuurlijk. En wat hij van ze had gehoord hebben we inmiddels al begrepen. Hij had gehoord, die mensen zijn net als ik vreemdeling. Die leven net als ik in de verstrooiing. En die hebben geloof van de Here ontvangen. En doordat ze echt gelovig zijn worden ze ook verdrukt. Door menigerlei verzoekingen bedroefd. Daarom steekt hij zijn hart onder de riem. Hij had al van alles van ze gehoord via via. Maar als die mensen dus hebben wat Petrus van hen gehoord had. Mensen met geloof. Mensen in de verstrooiing. Mensen die besprengd zijn met het bloed van Jezus Christus. Zo zegt hij het in het begin ook ergens. Als dat allemaal waar is. Dan zegt Petrus, dan hebben jullie vast en zeker nog iets waar je aan te herkennen bent. Want al die mensen die geestelijke familie van mij zijn, zijn mensen met een drieling in hun leven. Met drie dingen die je altijd bij elkaar vindt. Heb jij hoop en geloof, dan heb jij ook liefde. Liefde tot de Heere Jezus. En het eerste is dus, ik zei het al, dat die liefde iets onmisbaars is in het leven van een kind van God. En zoals Paulus het in 1 Korinthe 13 zegt, het is ook het enige wat blijven zal van die drie. Dat is wonderlijk. Wij zijn in ons leven zo vaak bezig met de vraag, heb ik geloof? Er zal een moment komen voor Gods kinderen, hebben ze het geloof niet meer nodig? Want dan zien ze wat ze geloofd hebben. De hoop blijft ook achter. Als je hebt waarvan je gehoopt hebt dat je het zou krijgen, hoef je er niet meer naar uit te zien. Verzadiging van vreugde is voor uw aangezicht. Maar de liefde, dat is de enige reisgenoot die tot in de eeuwigheid bij Gods kinderen zal blijven. Waarom is dat? Waarom is die liefde zo wezenlijk, zo belangrijk, zo cruciaal, zo onmisbaar? Vanwege God. Ik gebruik weer een woord van Johannes. God is liefde. En iemand die ingewonnen wordt voor het leven met de Heere, die deelgenoot wordt van dat leven met de Heere, die gaat er dan natuurlijk ook wat van kennen. Liefde. En nou is het zo opvallend, gemeente, dat om daar nou deel aan te krijgen, de Heere nou ook gebruik maakt van liefde. Heb je dat wel eens een keer gehoord, jongelui, op wat voor manier de Heere nou een mens gaat bekeren? Op wat voor manier de Heilige Geest, die ons van alles moet toe-eigenen, dat heb je vanmorgen weer gehoord, hoe die dat nou doet. Dat doet hij heel bijzonder. Dat doet hij door liefde uit te storten in je hart. En dat is uniek. Want er zijn allerlei manieren waarop wij door anderen kunnen worden overtuigd. En dat iemand probeert om je aan zijn kant te krijgen. Dat iemand probeert om je ergens voor in te winnen. Of om je te overwinnen. Maar niemand doet dat met liefde. Hoe doet de duivel dat? Die doet het met list. Met bedrog. Met het voorspiegelen van mooie dingen. Zoals in het paradijs al gebeurd is. Hoe doet de wereld het? Ook door je allerlei zonden voor te stellen, door in te spelen op je boze begeerten en je slechte verlangens, een appel te doen op je zondige hart. Zo probeert de wereld je mee te krijgen. Hoe overtuigt de valse godsdienst mensen dat ze beter mee kunnen doen met geweld? Het is geen wonder, gemeente, als er een God is, zoals bij de moslims die geen heilige geest heeft, dan moet je een heilige oorlog gebruiken om mensen in te winnen, begrijpt u? Dan heb je harde middelen nodig. Dan heb je bommen en messen nodig om mensen te overwinnen. Dat heeft onze God niet nodig, gemeente. Die heeft een heilige geest die van binnen met het meest wonderlijke middel mensen inwint voor het koninkrijk. Niet met terreur, niet met dreiging, niet met geweld, niet met list of bedrog. Met liefde. Hij laat ons het welbehagen van God verkondigen. God die geen lust heeft gehad in de dood van de goddelozen. Hoewel hij recht had en terecht kon eisen dat alle mensen in Adam verloren zouden liggen en zouden blijven en voor eeuwig verloren gaan. En God heeft het niet gewild. Hij heeft gedachten des vredes gehad over zondaren. Hij heeft zijn zoon aangesteld om borg en middelaar te zijn van een beter verbond. En de Heilige Geest laat mij juist ook die Heere Jezus voorstellen in de prediking, gemeente. De heilsfeiten worden ons het hele jaar door verkondigd. Van de menswording van de Heere Jezus tot en met zijn lijden. Van het sterven van de Heere Jezus tot en met het opstaan uit de doden. En zelfs nu hij in zijn verhoging als vaders rechterhand zit, is hij nog bezig om voor zondaren het goede te zoeken. Dat, gemeente, is wat de Heilige Geest gaat gebruiken om je hart te verbreken. Die verkondiging van de liefde van God die hij in je hart gaat leggen. Zodat je er niet meer onderuit kunt. Heere, wat bent u goed. Wat bent u liefdevol. Wat bent u onbegrijpelijk geduldig met zondaren. Waarom vraagt u naar zo'n mens als ik ben? Nou, dat hebben de mensen die de brief van Petrus als eerste ontvangen hebben ook mogen leren, gemeente. Toen hebben ze geleerd, ik gebruik weer een woord van Johannes. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En hoe zit dat nou met ons? Wij lezen mee in de brief van Petrus aan de christenen in Klein-Azië. We hebben al heel veel momenten gehad dat we vroegen, hoe zit dat nou met mijn leven? Vorige week ging het over de verdrukkingen en de verzoekingen, ken ik daar ook wat van? Nou gaat het nog dieper, gemeente, want het is nog wezenlijker. Kent u liefde, kent u in het bijzonder liefde tot de Heere Jezus? Ik vraag niet wat u weet van de Bijbel. Ik vraag niet of u goed uw best gedaan hebt van de week. Ik vraag niet naar uw goede werken of uw kennis. Ik vraag nu naar uw hart, naar de liefde van je hart. Waar gaat die liefde nou naar uit? Het zou toch wel heel erg zijn als je nou vanmorgen moest zeggen, eigenlijk, dominee, heb ik 1000 andere dingen die me nu te binnen schieten en waar ik meer liefde voor heb dan voor de Heere Jezus. Je moet heel eerlijk zijn, want je moet in een preek eerlijk zijn, maar dan denk ik daaraan en daaraan, aan die persoon misschien wel in mijn leven, of aan die hobby, of dat apparaat waar ik me heel de dag mee bezighoud. Die zonde misschien wel, bepaalde dingen, dat niemand mag weten, maar daar ga ik nou heel de dag in mijn gedachten mee bezig en daar gaat mijn hart naar uit. Misschien zijn er ook wel die moeten zeggen, eigenlijk zit het bij mij nog dieper. Als het gaat over liefde, dan moet ik eerlijk zeggen, dan heb ik eigenlijk mezelf alleen nog maar lief. Ik zoek altijd alleen maar het goede voor mezelf. Ik denk altijd alleen maar aan mijn eigen belang en mijn eigen pleziertjes. En mijn eigen genot. De Heere Jezus, ja, het is dat u hem nou weer even noemt, dominee. Het is dat u me er even aan herinnert. Maar daar heb ik de afgelopen week zelf spontaan nooit aan gedacht. Aan de Heere Jezus. Laat staan aan liefhebben van de Heere Jezus. Maar dat kan toch niet? En stel je nou voor dat je andere dingen, mensen, zaken zou hebben die je dan liever zijn dan hem. Moet je nou eens vandaag jezelf afvragen, wat hebben die andere mensen, wat hebben die zondige dingen dan eigenlijk voor mij betekend en gedaan? Heeft de zonde meer voor mij gedaan dan de Heere Jezus voor mij gedaan heeft? En die duivel waar ik altijd weer naar luister, heeft die zijn leven voor mij gegeven aan het kruis? Heeft hij het daarom verdiend dat ik naar hem luister en niet naar de Heere Jezus? Heeft hij het verdiend dat ik hem lief heb in plaats van de Heere Jezus? Of die verslavende macht in het leven? Of datgene wat mijn geloof dreigt te overwoekeren in het leven? Misschien niet eens zondige dingen, maar wel tijdelijke dingen. Is het allemaal waard, wil ik maar zeggen, gemeente? Hebben de dingen die ons hart willen vervullen het verdiend dat ze ons hart hebben? Als u aan het kruis van Golgotha denkt en het open graf, is er iemand in de wereld die het meer verdient om door mij lief gehad te worden dan de Heere Jezus, gemeente. En als we nou nee moeten zeggen, en het is toch zo, dan hoop ik dat u met een verbroken hart naar huis gaat straks. En jij ook. Heer, hoe heb ik het dan ooit zo ver kunnen laten komen? Hoe heb ik u zo lang kunnen verachten en zo lang hebben kunnen negeren. En vanmorgen nog gezien dat u vanaf het begin van het leven begint met mensen te roepen en te trekken en uw liefde te tonen. Heere, waarom heb ik u zo lang niet bemind en gediend? Of mag u er wel wat van kennen, gemeente? Er zijn er toch hier die dat kennen. Die al zouden ze het fluisterend beamen, maar ze beamen het toch. Net als Petrus zelf, weet u wel, die man die de brief schrijft. Die zegt dat niet alleen tegen zijn lezers, maar die heeft het zelf ook een keer gezegd. En toen zei hij het niet meer heel erg hard en heel erg trots. Toen zei hij het met tranen in zijn ogen. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Mag u het ook zeggen? Weet je wat Spurgeon dan zegt? Dan zegt Spurgeon, als een mens dat mag hebben, heeft hij het krachtigste wapen in handen voor de strijd tegen de zonde. Gelooft u niet dat Spurgeon daar gelijk in heeft? Wat is nou het krachtigste wapen tegen de zonde? Dat is niet de dreiging van de wet. Dat is niet de angst voor het oordeel. Dat is uiteindelijk niet wat mij van zondigen afhoudt. Maar wel, als ik de Heere Jezus in de ogen zie. En als ik mag zeggen, gij weet dat ik u lief heb. Als ik zijn liefde in mijn hart heb ontvangen. En die liefde mijn hart verbroken heeft. Heere, wat heeft u al niet voor mij overgehad. Vanaf het moment dat u zich in de eeuwigheid voor mij borg stelde. Wie heb ik nevens u in de hemel? Zo zing je Psalm 73 straks, gemeente. Vanuit de liefde. Maar ik haast mij naar het tweede punt, gemeente, want wij moeten het ook nog hebben over het onvoorstelbare van dat liefhebben van de Heere Jezus. Petrus vindt dat trouwens wel, want hij zegt in onze tekst twee keer: mensen, jullie hebben iemand lief die je niet gezien hebt. Daar begint de tekst mee, vers 8. Halverwege staat het nog een keer. Hoewel hem niet ziende. Daar hoor ik trouwens in dat Petrus, terwijl hij dat schrijft, intussen zegt: mensen, jullie niet, maar ik wel. Dat is toch het typische van een apostel, ook van Petrus. De mensen in Klein-Azië hebben de Heer Jezus nooit in levende lijven gezien. Maar Petrus is met de andere apostelen ooggetuigen en oorgetuigen van de Heer Jezus. En dat is iets waar u even een streep onder mag zetten, want dat geeft aan dat wat wij hier lezen betrouwbare stof is. Gemeente, vergeet het niet. Wij lezen niet in een boekje, jongens en meisjes. Wij lezen niet de mening van deze of gene. Wat vindt die ervan? Daar hebben we niks aan in de kerk. We moeten de waarheid weten. En de waarheid horen we van iemand die er met zijn neus bovenop gestaan heeft. Een ooggetuige, een oorgetuige, een gezaghebbende ambassadeur van de Heere Jezus. Dat is Petrus. Maar als die dan tegen die mensen zegt, mensen, dat is wonderlijk, hè? Jullie houden zoveel van de Heere Jezus. Je hebt hem nooit gezien. Ik wel, jullie niet. Dan leren we daaruit toch ook weer een aantal dingen over de manier waarop je dat kunt krijgen. Dat liefhebben van de Heere Jezus. En in hem geloven en op hem hopen. Want iemand zegt, dominee, u heeft zojuist heel ernstig dingen aangewezen en ja, er viel een scheidslijn in de gemeente. De een had het wel, de ander niet. Maar als je het nou niet hebt, en die drieling waar u het de hele tijd over hebt, die ken ik helemaal niet. Ik heb allerlei reisgenoten onderweg door dit leven, maar niet geloof, hoop en liefde. Hoe kom je daar dan aan? Nou, dan geeft de apostel hier, zo in het voorbijgaan, twee aanwijzingen, gemeente. Om te beginnen, u zult nooit aan de kennis van Christus komen als u eerst op uw ervaringen afgaat, als u bewijzen wilt hebben, als u uw ogen en uw oren de kost wilt geven, allerlei dingen hier op aarde wilt gaan zien, voelen, ervaren, en dan denkt op die manier een band aan Christus te krijgen. Zo gaat het niet. Want de mensen die een band aan hem hebben, hebben hem nooit gezien. Zo gaat het vanaf de hemelvaart en na het Pinksterfeest met alle kinderen van God. En dat was voor hemelvaart en Pinksteren ook al aangekondigd door de Heere Jezus. Petrus was daar ook bij geweest. Ook bij dat stukje onderwijs. Wat speciaal bedoeld was voor een van zijn collega's. Voor Thomas. Die onvergetelijke avond toen de Heere Jezus ook aan hem ging verschijnen. En de laatste uit die kring van de elfen ook gebracht werd tot het geloof in Pasen. En wat zei de Heere Jezus er toen bij? Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Dat is de orde van het koninkrijk voortaan, voor iedereen. Hoe wordt een mens zalig? Niet doordat hij wat voelt of ervaart, een droom, een visioen of wat ook krijgt, bewijzen ontvangt dat het waar is wat er altijd wordt gezegd. Er is iets anders waar het geloof zich op gaat richten. Er is iets anders waardoor de liefde in het hart wordt uitgestort. En wat is dat andere dan? Wat in plaats komt van de ervaring, wat in plaats komt van de bewijzen. Dat ene, gemeente, is dat apostolische woord. Dat is de tweede aanwijzing. Petrus zegt, jullie niet, ik wel. Ik ben ooggetuige. Wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Wat ik u van de Heere Jezus vertel, mag u voor vast en zeker houden. Want dit is het geïnspireerde woord van God. En dat is nou, gemeente, de weg om tot zekerheid te komen. De weg om tot Christus te komen. De weg om geloof, hoop en liefde te gaan beoefenen. Dat u alles in uw leven gaat wantrouwen, behalve het woord. Hoe word je een kind van God, dominee? Alles in dit leven gaan wantrouwen, behalve het woord. Wij doen het normaal andersom. Wij vertrouwen alles en iedereen, behalve het woord. Wij houden iedereen voor betrouwbaar, behalve God die niet liegen kan. Dat is de diepte van onze val in Adam, gemeente. En daar moeten we van bekeerd worden. Wie ontvangt geloof, hoop en liefde, die dat van de Heilige Geest leert, overal vraagtekens achter zetten. Behalve achter het apostolische en het profetische woord. En ik moet mij haasten, gemeente, want de tijd gaat verder. Maar ik zou dan in de derde plaats ook nog willen zeggen, waarom zou je dat nou niet wagen? Waarom zou je dat niet zoeken? Waarom zou je hier vandaag niet om vragen in de stilte van je binnenkamer, heren? Ik heb gehoord wat er te krijgen is en hoe het te krijgen is. Waarom zou je dat niet gaan najagen, gemeente, als je let op wat dat oplevert? Want de liefde tot de Heere Jezus is niet alleen onmisbaar en onvoorstelbaar, maar ook onschatbaar. Ik lees van twee vruchten die dat afwerpt. Het liefhebben van de Heere Jezus. Het eerste is een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Daar bedoelt Petrus zoiets speciaals mee, dat hij er een woord voor uitkiest wat nog nooit in het Nieuwe Testament gebruikt is. Dat woord onuitsprekelijk. Ik kende het niet, ik heb het nog nooit ergens gelezen, het staat alleen hier. Want dat is iets wat eigenlijk niet onder woorden te brengen is. Ik had het net over Spurgeon. Spurgeon zegt, als je iets wilt weten van wat liefde tot de Heere Jezus is. Hij zegt, ik heb twee dingen waar ik dan wel eens in ga lezen om er iets van te snappen. Dan lees ik het Hooglied van Salomo nog eens na. En zegt Spurgeon, ik lees de brieven van Rutherford. Salomo en Rutherford. Je kan ze niet op één lijn stellen natuurlijk. Maar daar lees ik iets, zegt Spurgeon, van wat dat nou moet zijn. De liefde van Christus die een onuitsprekelijke vreugde met zich meebrengt. Ook onuitsprekelijk omdat je het aan een mens zonder genade niet kunt uitleggen. Je kan aan iemand die onbekeerd is wel een grap vertellen en dan snapt hij hem. Je kan als iemand de Heere niet kent, iemand kan gaan spotten en dan zegt hij, ja, dan snap ik wel waarom die ermee spot en hij gaat erom lachen. Maar wat het hart verheugt en wat die ware vreugde geeft, dat kan een mens alleen maar begrijpen als hij er zelf wat van ontvangt, van de Heilige Geest. En dat is iets, gemeente, wat ook heel vreemd is eigenlijk, als we denken aan het onderwerp van vorige week, die verzoekingen en die beproevingen. Hoe kan iemand die er zo diep doorheen moet blijdschap kennen? Hoe kan iemand die door iedereen veracht wordt, nergens rust vindt en altijd weer verder moet als een zwerver over deze aarde, hoe kan die nou vreugde kennen? Zelfs een onuitsprekelijke vreugde. Nou, dat is ook onbegrijpelijk, gemeente, voor wie het niet kent. En toch is het kennelijk waar wat de apostel hier zegt. Ik heb het afgelopen week, toen ik daarover zat te mediteren, aan verschillende ziek- en sterfbedden in Sliedrecht teruggedacht. Van mensen die soms langdurig ziek waren, chronisch ziek waren, ongeneeslijk, soms op jonge leeftijd ziek werden. En die je tegen kon komen terwijl ze stralend op het kussen lagen. Ik dacht, dat is toch wat Petrus hier bedoelt. Een onuitsprekelijke, voor de mens onverklaarbare vreugde. Broeder die zegt, oh meneer, het zal misschien nog maar een paar dagen duren, maar het gaat zo goed met me, het gaat zo goed. Iemand die altijd maar pijn heeft en altijd maar moeite heeft. Een vrouw die zegt, de Heer is zo goed, dominee. Ik kan het niet zeggen hoe goed de Heer is voor een slecht mens. Ik heb ze in Rusland ook ontmoet. Ik heb u wel eens van die ene broeder verteld, nietwaar. Die man, ik preekte over, verblijd u in de Heer te allen tijden. Wederom zeg ik u, verblijd u. En hij preekte erover en hij straalde het uit. Ik zeg tegen de vertaalster, hou maar op met vertalen, want ik zie hem zo wel. Die man die preekt niet, die beleeft het. Verblijd u in de Heer. Ik zeg, wat is dat voor een man? Ja, deze man heeft 23 jaar in het kamp gezeten. Toen hij eruit kwam, was zijn vrouw overleden in een ander kamp. Veel ontberingen geleden, ontzaggelijk veel ten koste van zichzelf, voor de naam van Christus. En hij verblijde zich in de Heer. Als je het nou niet kent, gemeente, zou het niet zoeken. Zou het niet zoeken. Zou je al dat andere er niet voor inruilen om hem te dienen en te beminnen? Want dat geeft dan tenslotte ook het tweede, de tweede vrucht, de laatste vrucht, de uiteindelijke vrucht. Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Is dat het enige wat de mens te verwachten heeft, dominee? Dat je ziel gered wordt? Mens is toch meer dan alleen maar een ziel? Ja, maar Petrus is een Jood, moet u weten. Als een Jood het heeft over een ziel, dan heeft hij het niet alleen over dat stukje van de mens wat na het sterven naar de hemel gaat en bij de Heere Jezus mag zijn. Maar dan heeft hij het over de ziel zoals Genesis erover spreekt. Toen God de adem in de neusgaten van Adam blies, werd Adam tot een levende ziel. Een compleet mens. Met lichaam en ziel, zouden wij zeggen. En zoals de catechismus erover spreekt, iemand die met lichaam en ziel eigendom mag zijn van de Heere Jezus. En dus in leven en sterven de enige troost heeft, gemeente. Ja, dat verkrijg je als gelovige, zegt Petrus in vers 9. Bijzonder woord hoor, gemeente. Verkrijgende, dat betekent letterlijk ermee weglopen. Daar wordt wat uitgedeeld. Iemand krijgt op een zekere dag waar hij recht op heeft. Daar staat iemand van de financiële administratie. Staat salaris uit te delen. Iedereen neemt mee. Zo ging dat vroeger toch. Allemaal een zakje met geld wat je verdient. Heb je verdiende loon. Iedereen gaat met wat hij verdient dat naar huis. Of er is een wedstrijd gehouden. Er zijn bekers weg te geven. Erekransen te vergeven. En degene die het verdiend hebben. Die het hardst liepen. En die het meest opvielen. En hun best deden. Zij krijgen de prijs. Het in ontvangst nemen en er dan mee weglopen van wat je verdiende. Ach gemeente, dan verbreekt je hart toch nog een keer. Maar je denkt aan het eind van de baan. En dan straks in ontvangst te mogen nemen wat verdiend is. Ja, door die ander dan toch. Verdiend loon. Gode zij dank zal ik het niet krijgen, wat ik zelf verdiend had door mijn zonde en mijn afmakingen. Maar dan, waarom heb ik hem lief, gemeente? Toch daarom, dat hij wilde verdienen wat ik niet kon. Dat hij wil uitdelen wat ik miste. Dat hij straks mij een erekrans geeft, maar ik wil hem niet hebben, gemeente. Ik zal hem teruggeven. Aan zijn voeten werpen. Omdat hij de enige is die mijn ziel heeft liefgehad. Hoe zal ik hem ooit naar waarde danken, loven en beminnen? Heere, geef ons vanmorgen een zegen. Dat we allen tot uw Zoon uitgaan. Hem aanroepen. Hem omhelzen. In geloof, hoop en liefde. Amen.